Goedemorgen. We zijn de laatste, Irma. Goedemorgen allemaal, welkom deze Paaszondag. De dienst om te vieren dat onze Heer is opgestaan. Dominee Jan Rozenmuller is de voorganger vandaag. Vandaag viert Mathilde van der Leest haar 6e verjaardag. Gefeliciteerd. En aanstaande zaterdag viert Emma Verbree haar 11e verjaardag. We hopen dat jullie een fijne dag mogen hebben. De collecte is vandaag voor de zending. En namens de kerkraad wens ik jullie allemaal een fijne kerkdienst.
Goedemorgen allemaal. Wij vieren vanmorgen dat Heer Jezus echt is opgestaan. Bijna niet te geloven dat iemand opstaat uit de dood, maar het is wel echt waar. En het heeft heel veel gevolgen en daar staan wij in deze dienst bij stil. En daar zullen we God ook om prijzen. En dat doen we ook al in ons eerste lied, het lied U zij de glorie, waarin we God ook groot maken vanwege dat wonder. We zullen nu onze afhankelijkheid van God belijden en mogen zijn zegen ontvangen. En willen jullie daarbij voor zover mogelijk gaan staan. Wij belijden dat onze hulp is in de naam van de Heer, die de hemel en de aarde heeft gemaakt. Amen. Voor u en voor jou is er genade, barmhartigheid en vrede van God onze Vader, door onze Heer Jezus Christus, de opgestane Heer, en in verbondenheid met de Heilige Geest. Amen. de opstanding van de Heer Jezus betekent ook dat wij met de Heer Jezus opstaan in een nieuw leven. Dat wij door de kracht van zijn opstanding al een nieuw leven mogen gaan leiden. En daarover zullen we nu horen uit de geboden van God, zoals Paulus die weergeeft in Colossenzen 3, vers 1 tot en met 15. En daarna zingen we gezang 177, vers 1 en vers 4.
Als u nu met Christus tot leven bent gewekt, streef dan naar wat boven is. Waar Christus zit aan de rechterhand van God. Richt u op wat boven is, niet op wat op de aarde is. U bent immers gestorven en uw leven ligt met Christus verborgen in God. En wanneer Christus, uw leven, verschijnt, zult ook u in luister verschijnen samen met hem. Laat dus wat aards is in u afsterven. Ontucht, zedeloosheid, hartstocht, lage begeerten en ook hebzucht. Hebzucht is afgoderij. Want om deze dingen treft Gods toorn degene die hem ongehoorzaam zijn. Vroeger hebt u ook deze weg gevolgd en zo geleefd. Maar nu moet u alles wat slecht is opgeven. Woede en drift, laster en vuile taal. Bedrieg elkaar niet langer, nu u de oude mens en zijn leefwijze hebt afgelegd. En de nieuwe mens hebt aangetrokken, die steeds vernieuwd wordt naar het beeld van zijn schepper en zo tot inzicht komt. Dan is er geen sprake meer van Grieken of Joden, besnedenen of onbesnedenen, barbaren, skieten, slaven of vrijen, maar dan is Christus alles in allen. Omdat God u heeft uitgekozen, omdat u zijn heiligen bent en hij u lief heeft, moet u zich kleden in innig medeleven, in goedheid, nederigheid, zachtmoedigheid en geduld. Verdraag elkaar en vergeef elkaar als iemand een ander iets te verwijten heeft. Zoals de Heer u vergeven heeft, zo moet u ook elkaar vergeven. En bovenal, kleed u in de liefde. Dat is de band die u tot een volmaakte eenheid maakt. Laat de vrede van Christus heersen in uw hart. Want daartoe bent u geroepen als leden van één lichaam. Wees ook dankbaar. Tot zover Paulus.
Zullen we samen bidden? Heer onze God, dank u wel dat wij mensen mogen zijn die leven met hoop. En hoop, dat betekent dat niet zoals wij het vaak gebruiken van nou we hopen maar dat het zus of zo gaat. Maar hoop is een zekere verwachting. Een zekere verwachting dat door de opstanding van de Heer Jezus er een nieuwe wereld komt, een nieuw rijk. En dat wij daarbij mogen horen en dat het met dit leven niet ophoudt. Maar ook dat wij mogen weten dat u nu bij ons bent, dankzij die opstanding van de Heer Jezus. Hij is de levende Heer, hij heeft de weg naar u toe ook weer vrijgemaakt. Wij mogen leven met u. Heere God, help ons om dat wonder vandaag weer te zien en te beleven. Want het is een wonder. En wonderen zijn voor ons soms moeilijk te vatten, te beleven, te ervaren. Maar wilt u met uw Heilige Geest ons weer ogen en oren van geloof geven. Zodat wij inderdaad ja, die hoop weer mogen ervaren en vanuit die hoop weer verder leven. Heere God, we hebben ook gelezen over een nieuw leven dat we nu al mogen leiden. En wat is dat voor ons ook best wel moeilijk als mensen die ook vaak weer ja, dingen doen die niet goed zijn. Dat willen we u ook voorleggen, beleiden. Wilt u ons vergeven wat niet goed is geweest? En wilt u inderdaad ook die nieuwe dingen in ons leven geven? We weten wel, we worden nu nog niet volmaakt, maar ja, toch mag er al groei, bloei in ons leven zijn. Dank u wel dat dat zo is en geeft u ons dat steeds weer door uw geest. Heere God, zegent u ons in deze dienst en verhoort u ons in Jezus' naam. Amen. Voordat we uit de Bijbel gaan lezen, wil ik eerst nog even iets tegen de kinderen zeggen. Ik heb wat meegenomen. Ik pak het er even bij. Jongens en meisjes, zoals jullie wel zien, ik heb hier een bakje. En zoals jullie niet zo heel goed kunnen zien, maar het is wel zo. Ik heb hier een zaadje. Nou ja, jullie moeten mij maar geloven. En dat zaadje, dat stop ik hier in het zand. Zo. Hoppakee. Hij zit erin. Zo. Mooi, hè? Er is helemaal niks moois aan. Eigenlijk is dat heel iets doms, of niet? Een zaadje en je stopt het in de grond en nou, dan is die weg. Wat heb je daar nou aan? Heb je niks aan? Wie van jullie heeft het wel eens gedaan? Zo'n zaadje in de grond stoppen, wie heeft het wel eens gedaan? Noël, ik zie het al. Ja, heb jij wel eens, en wat gebeurde er toen?
Nee, er kwam
gewoon een tomatenplantje uit. Echt waar? Kwam een tomatenplantje uit? Wauw! Oh, dus het is helemaal niet zo gek om een zaadje in de grond te stoppen. Het lijkt heel dom. Hij is weg. Wat heb je daar nou aan? Maar er komt een tomatenplantje uit. Wat leuk. Nou, ik heb ook iets meegenomen. Een ander plantje. Want inderdaad, dat is wat gebeuren kan, hè? Als je iets zaait en even later, dan komt er wat uit. Dit is, ik vergeet dat steeds weer hoe dat heet. Ik moet het eigenlijk steeds aan mijn vrouw vragen. Vingerhoedskruid, ja. Dit is vingerhoedskruid. Hier hebben we dat ook gedaan, een zaadje in de grond. Nou, eigenlijk hadden we dat al een jaar eerder gedaan. Dit is een uitzaaiing van dat stukje weer. Maar dat is wat er gebeurt. En waarom vertel ik jullie dit? Eigenlijk is Pasen, de opstanding van de Heere Jezus, ook zoiets geks. De Heere Jezus gaat in een graf. En als de Heere Jezus in een graf gaat, dan denk je van, nou, daar gebeurt niks meer mee, toch? Is gestorven. Afgelopen. En toch gebeurt er net zoiets bijzonders als met zo'n zaadje. Zo'n zaadje komt een nieuw plantje uit en de Heere Jezus gaat in een graf en hij krijgt een nieuw lichaam. Ook zoiets geks. En eigenlijk denk je, dat kan helemaal niet. En net zoals met zo'n zaadje, dan denk je ook, dat kan helemaal niet. Dat daar een plantje uitkomt. Maar God geeft dat er zo'n plantje uitkomt. En als de Heer Jezus in een graf gaat, dan denk je, dat kan helemaal niet dat hij weer opstaat uit de dood. En God geeft dat hij weer opstaat uit de dood. En dat is het wonder. Net zo goed als zo'n plantje eigenlijk een wonder is. Hoe kan dat nou dat zo'n zaadje gaat groeien? Dat doet God. Zo is ook de opstanding een wonder. Hoe kan dat nou dat Heer Jezus opstaat? Dat doet God. En dat mogen we ook weten van onszelf. Hè? Als nu mensen sterven en ze gaan in een graf, dan denk je ook van, nou, dat is afgelopen. Maar ook dan gebeurt dat wonder dat iemand verder mag leven en als de Heer Jezus terugkomt een nieuw lichaam krijgt. Dat is het wonder van Pasen. Het lijkt erop dat het helemaal niet kan en toch God geeft het. Dat is het wonder van Pasen. Nou, dat wou ik jullie even vertellen. Ja, en daarover gaan we ook lezen met elkaar uit de Bijbel. En we lezen met elkaar Johannes 19, vers 41 tot 20, vers 18. En daarna zingen we het lied In het vroege morgenlicht, gezang 94, vers 1, 2 en 6.
Vanaf vers 41, Johannes 19. Dicht bij de plaats waar Jezus gekruisigd was, lag een olijfgaard. En daar was een nieuw graf waarin nog nooit iemand begraven was. Omdat het voor de Joden voorbereidingsdag was en dat graf dichtbij was, legden ze Jezus daarin. Vroeg op de eerste dag van de week, toen het nog donker was, kwam Maria uit Magdala bij het graf. Ze zag dat de steen van de opening van het graf was weggehaald. Ze liep snel terug naar Simon Petrus en de andere leerling, van wie Petrus Jezus veel hield en zei, ze hebben de Heer uit het graf weggehaald en we weten niet waar ze hem nu neergelegd hebben. Petrus en de andere leerling gingen op weg naar het graf. Ze liepen beide snel, maar de andere leerling rende vooruit, sneller dan Petrus, en kwam als eerste bij het graf. Hij boog zich voorover en zag de linnendoeken liggen, maar hij ging niet naar binnen. Even later kwam ook Simon Petrus bij en hij ging het graf wel in. Ook hij zag de linnendoeken en hij zag dat de doek die Jezus gezicht bedekt had, niet bij de andere doeken lag, maar apart opgerold op een andere plek. Toen ging ook de andere leerling, die het eerst bij het graf gekomen was, het graf in. Hij zag het en geloofde. Want ze hadden uit de schrift nog niet begrepen dat hij uit de dood moest opstaan. De leerlingen gingen terug naar huis. Maria stond nog bij het graf en huilde. Huilend boog ze zich naar het graf. En daar zag ze twee engelen in witte kleren zitten. Eén bij het hoofdeind en één bij het voeteneind van de plek waar het lichaam van Jezus had gelegen. Waarom huil je? Vroeg ze haar. Ze zei, ze hebben mijn Heer weggehaald en ik weet niet waar ze hem naartoe gebracht hebben. Na deze woorden keek ze om en zag ze Jezus staan. Maar ze wist niet dat het Jezus was. Waarom huil je? Vroeg Jezus. Wie zoek je? Maria dacht dat het de tuinman was en zei, als u hem hebt weggehaald, vertel me dan waar u hem hebt neergelegd. Dan kan ik hem meenemen. En Jezus zei tegen haar, Maria. En ze draaide zich om en zei, Rabuni, dat betekent meester. Houd me niet vast, zei Jezus, ik ben nog niet opgestegen naar de Vader. Ga naar mijn broeders en zusters en zeg tegen hen dat ik opstijg naar mijn Vader, die ook jullie Vader is. Naar mijn God, die ook jullie God is. Maria uit Magdala ging naar de leerlingen en zei tegen hen, ik heb de Heer gezien. En ze vertelde alles wat hij tegen haar gezegd had.
Na de preek zullen we met elkaar gaan zingen uit het liedboek Gezang 978 vers 1 tot en met 4. Als mensen leven wij met symbolen. Wij hebben allerlei symbolen. Als de presentatie er zo is, dan zien we er zometeen in ieder geval een paar. In ieder geval hebben wij de rode roos als symbool. De rode roos die staat natuurlijk voor liefde. De duif kennen we als symbool. Symbool van vrede. Hier in de kerk, daar hebben we ze inderdaad staan. En hier in de kerk hebben we natuurlijk het meest bekende christelijke symbool wat er is. Het symbool van het kruis. Je ziet daar ook de drie kruisen en ook het open graf. Ja, dat is natuurlijk een realiteit geweest, maar voor ons ook een symbool van hoop. En toch is dat niet het symbool waar ik met jullie vanmorgen bij stil wil staan. En waar ik met jullie vanmorgen bij wil stilstaan is misschien een beetje een vreemd symbool. Waar jullie denk ik niet heel vaak bij nadenken als symbool. Maar dat is het symbool van de tuin. En dat is een symbool wat Jezus of wat Johannes gebruikt in zijn weergave van het lijdensverhaal. En het opstandingsverhaal van de Here Jezus. Het symbool van de tuin. Met Goede Vrijdag hebben we ook al uit Johannes gelezen. En toen kwam daar de tuin ook al aan de orde. Want we lazen dat de Heere Jezus met zijn leerlingen naar de overkant van de Kidronbeek gaat. En vervolgens, de Heere Jezus loopt een tuin in. De andere evangelisten noemen die tuin bij de naam Gethsemane. Johannes niet. Johannes zegt alleen maar tuin. De Heere Jezus ging een tuin in. Alsof hij daar de nadruk op wou leggen. Dit was een tuin. Het was trouwens een tuin met olijfbomen. Dat gold sowieso voor tuinen die daar op die bergen net buiten Jeruzalem waren. Die heuvels, die waren heel geschikt voor olijfbomen. Daar waren allemaal tuinen en daar groeiden olijfbomen. En Johannes gebruikt bewust het woord tuin. Hij werd gevangen genomen in een tuin. En in het opstandingsverhaal kom je dat motief weer tegen van de tuin. Jezus wordt begraven in een tuin. Dat staat in hoofdstuk 19, vers 41. Bij de plaats waar Jezus gekruisigd was, daar lag een tuin. En daar was een nieuw graf waar nog nooit iemand was begraven. En daar legden ze de Heere Jezus in. En ik geloof dat Johannes hier bewust het woord tuin gebruikt. Zowel als het gaat over Gethsemane, als het gaat over de plek waar de Heere Jezus begraven werd. En opstond uit de dood, dat gebeurde in een tuin. Johannes is sowieso iemand die veel met motieven en symbolen werkt. We hebben met Goede Vrijdag gezien dat het motief van de koning een grote rol speelt in het lijdensverhaal wat Johannes vertelt. En het motief van de tuin komt hier dus ook bij zowel het lijden van Jezus als de begrafenis naar voren. En ik geloof dat Johannes daarmee een verbinding wil leggen met de paradijstuin. Waar de geschiedenis van ons mensen is begonnen. De Heer Jezus bracht de mensen in de tuin van Eden om die te bewerken en daarover te waken. En het was in de tuin van Eden goed, mooi. Adam en Eva genoten daar van de natuur, van de tuin, van het omgaan met elkaar wat helemaal goed was. En ook van het omgaan met God. Ze gingen zeg maar heel close om met God. Er staat, ze wandelden met God. En in Genesis 3 lezen we dan hoe dat allemaal kapot gaat. De mensen vielen in zonde en ze werden uit die mooie tuin weggedreven. En engelen met vlammende zwaarden bewaakten de ingang van de tuin, van het paradijs. Dat is ons gezamenlijk verhaal. Onze gezamenlijke geschiedenis. En als Johannes het heeft over de gevangenneming van de Heere Jezus, dan lijkt het erop dat hij wil vertellen dat Jezus dat verhaal, die geschiedenis van ons, als het ware over wil doen. De tuin van Gethsemane zou je kunnen zien als dat paradijselijke stukje grond wat verwijst ook naar het paradijs. Het was een paradijselijk stukje grond buiten Jeruzalem. En we weten dat Jezus en de leerlingen daar heel vaak kwamen. Het was een hele fijne plek om te zijn. Een plek waar je echt tot rust kwam. En waar je kon bidden in de stilte. Waar je kon wandelen met God. Daar tussen de eeuwenoude olijfbomen. Het was een paradijselijke plek. Gethsemane, die tuin. Maar op de avond van de gevangenneming van de Heere Jezus werd de rust in die paradijselijke tuin wreed verstoord. Soldatenlaarzen vertrapten de grond. Brandende fakkels vernielden, beschadigden de bladeren van de olijfbomen. En een heel cohort Romeinse soldaten dendert daar die tuin binnen, samen met de tempelwacht en met Judas de verrader. En Jezus wordt dan de tuin uitgedreven. En de leerlingen gaan ook de tuin uit. Ze vliegen alle kanten op. En de tuin blijft verlaten achter. Is dat niet allemaal heel erg symbolisch? Jezus ondergaat het lot van de zondige mens die verdreven wordt uit de tuin. Jezus, die zichzelf nooit heeft laten verleiden tot welke zonde ook maar, wilde wel lijden aan de gevolgen van de zonde. En hij liet zich verdrijven uit de tuin om helemaal ten onder te gaan in oordeel en dood. Ja, buiten de tuin heerst de dood. Alleen, in Genesis 3 lezen we gelukkig wel dat God ook nog genadig is voor de mensen die uit de tuin zijn verdreven. Ze schaamden zich, ze merkten, wij zijn naakt. En dan lezen we dat God kleren voor ze maakt van dierenhuiden. En zo slaat God als het ware toch nog genadig zijn armen heen om de mensen die verdreven worden uit de tuin. Met Jezus ging dat anders. Voor hem was geen spikkeltje genade toen hij de tuin achter zich moest laten. Adam en Eva kregen kleren van God. Maar de Heer Jezus werd naakt aan het kruis geslagen. Dat deden de Romeinen altijd, zo weten we. Als iemand werd gekruisigd, dan deden ze dat zonder dat iemand nog kleren aan had om de vernedering maar zo heftig mogelijk te maken. In onze plaats daalde de Heer Jezus af in de hel, in het oordeel. Hij werd verdreven uit de tuin om vervolgens het oordeel van God over onze zonde ten volle te ondergaan. Naakt werd hij gekruisigd. Geen kruimeltje genade voor hem op dat moment. Dat naar aanleiding van de gevangenneming van Jezus, die gebeurde in die tuin. En dan later doet Johannes dus verslag van de begrafenis van de Heere Jezus. En dan legt hij er weer de nadruk op. Ja, Jezus werd in een tuin begraven. He, als hij vertelt van, nou, daar vlak bij die plaats waar Jezus was gekruisigd, daar was een tuin en er was een nieuw graf van Jozef van Arimathea. En daar werd de Heere Jezus begraven. Daar legden ze hem zijn lichaam in. Jezus' graf ligt in een tuin. En vervolgens neemt Johannes ons mee dan naar dat geweldige moment. De opstanding. De grote steen wordt van het graf weg, voor het graf weggerold. Licht uit de tuin valt het graf binnen over de Heere Jezus heen. En Jezus staat op en wandelt de tuin in. Jezus, die op Goede Vrijdag uit de tuin werd verdreven, staat op de derde dag weer op in een tuin. En hij wandelt daar rond als de nieuwe Adam, de herstelde mens, die weer in het paradijs mag zijn. En dat Johannes hier bewust het motief van de tuin gebruikt, dat blijkt ook wel uit een heel klein detail wat je hier ook tegenkomt. Het gaat dan op een gegeven moment over Maria. En Maria ziet de Heer Jezus staan en ze denkt, dat is de tuinman. En Jezus als tuinman, dat hoort eigenlijk wel bij de paradijstuin. En het opent ook de weg. Jezus opent ook de weg naar de paradijstuin. En zo speelt Johannes op een subtiele manier met het woord tuin. En daarmee wil hij vast duidelijk maken, de Heer Jezus opent het paradijs weer voor ons. De tuin waarin hij opstaat is eigenlijk een soort beeld van het paradijs. Jezus brengt ons terug in het paradijs. En hoe was het leven in het paradijs? Ik zei er al iets over. Het was een leven in vrede, in harmonie. In vrede met God. Ze leefden dicht bij God. Ze gingen goed om met elkaar. Ze gingen goed om met de natuur. Zo was het leven in het paradijs. En de tuin van de opstanding, dat was een plekje die als het ware even weer het paradijs werd. En voor dat paradijs zijn wij bestemd. Daar brengt Jezus ons naar terug. En nu nog niet definitief natuurlijk. Wij proeven nu ook al soms iets van het paradijs in Gods genade. Mooie dingen die we meemaken, ook met God misschien. Of gewoon vanuit het geloof. Wij mogen daar nu al iets van meemaken. En we weten, we zijn bestemd uiteindelijk weer voor het volmaakte geluk in het paradijs. Als wij sterven, ligt er niet een steen tussen ons en het paradijs. Wij zijn geen gevangenen van het graf als het zover is. Het sterven is dankzij die opstanding van de Heere Jezus een doorgang geworden naar het nieuwe leven in het paradijs. Dankzij de opstanding van Jezus zijn er ook geen engelen meer, hè, die de toegang tot het paradijs bewaken met vlammende zwaarden. Hier mogen jullie niet langs. Er zijn wel engelen, hè? In het opstandingsverhaal. Maar geen engelen die zeggen verboden toegang, maar engelen die geruststellende woorden spreken en een mooie boodschap hebben. En ze zeggen tegen Maria: Maria, waarom huil je? Met andere woorden, Maria, er is hier toch geen reden voor verdriet. Weet je wel waar je bent? Maria, dit is de tuin van God, symbool van het paradijs, dat weer open gaat voor mensen. En in dat paradijs hoeft niet te worden gehuild. God wil alle tranen van onze ogen afwissen, Maria. Nooit meer tranen, nooit meer pijn. Niet huilen, Maria, niet hier, niet op deze plek die nu symbool is geworden van het paradijs dat voor mensen weer open gaat. Dat is eigenlijk heel mooi. De tuin van de opstanding als beeld van het paradijs dat weer open is voor ons mensen. In deze tuin marcheren geen soldaten meer naar binnen. Wees maar niet bang, Maria. In Gethsemane gebeurde dat nog wel. Toen stampt een cohort soldaten zo die tuin in. Maar de soldaten die op wacht stonden in de graftuin, de paastuin, die soldaten die vluchten alleen maar weg. Geen wapengekletter in de tuin van God. En daar is een tuin niet voor bedoeld, voor wapengekletter. Zeker niet de paradijstuin. En daarover heeft de profeet Jesaja ook al geprofeteerd. En hij heeft gezegd, in Gods nieuwe wereld, daar worden wapens omgesmeed tot landbouwwerktuigen. En wat een geweldige belofte is dat. Nooit meer een slagveld zoals Oekraïne of waar dan ook maar in deze wereld. Wapens worden in Gods nieuwe wereld werktuigen voor het land, voor de tuin, om groei, om bloei mee te bewerkstelligen. En zo loopt het motief van de tuin als het ware als een rode draad door de geschiedenis van het lijden en de opstanding van Jezus. De tuin van de gevangenneming staat symbool voor de zondeval en de gevolgen daarvan, het verloren paradijs. En de tuin van de opstanding staat symbool voor het herstelde paradijs. De nieuwe wereld die wij door de Heer Jezus mogen beërven. Eén symbool wil ik nog met jullie bij stilstaan. Dat is het symbool van de olijfboom. In beide tuinen waar het over ging, Gethsemane en de tuin van de opstanding, in beide tuinen groeiden olijfbomen. En weet je wat kenmerkend is voor een olijfboom? Een olijfboom kan wel 1000 jaar oud worden of nog meer. Olijfbomen kunnen bijna nooit doodgaan. Ja, zelfs als je een olijf helemaal verbrandt of als je een olijf afsnijdt bij de wortel, hij komt toch weer op. En dat heeft te maken met die wortel die blijkbaar ja, zo'n beetje onverwoestbaar is. Die loopt elke keer weer uit. Een mooie gedachte is dat wel. Gethsemane, daar kan je nog steeds heen. En die plek is er nog, er staan nog steeds allerlei olijfbomen. Bijzonder te bedenken dat die olijfbomen in die tuin nou, nog wel eens dezelfde olijfbomen konden zijn als toen de Heer Jezus daar was. Misschien dat niet geldt voor zeg maar, wat boven de grond komt, maar zeker dan wel voor wat onder de grond zit. Olijfboom, een mooi beeld van het leven dat het overwint, dat wint van de dood. Op Goede Vrijdag werd Jezus als een olijf afgekapt en op paasmorgen blijkt dat hij doet wat olijven altijd doen. Er komt nieuw leven, hij staat op. Daar heeft Jesaja ook al over geprofeteerd. Uit de stronk van Isaï, de vader van David, daar schiet een telg uit op. Een scheut van zijn wortels komt tot bloei. Dat gaat ook over de Heer Jezus, over de opstanding van Jezus. Zo stonden we stil bij de symboliek van de tuin. En zagen we niet de dood, maar het leven, heeft het laatste woord. De toegang naar het paradijs is open. En toch, ja, het leven hier is toch helemaal vaak niet zo paradijselijk. En onze wereld is toch helemaal niet veranderd in een paradijs. Ook al is de tuin van de opstanding een symbool van het paradijs. De soldaten zijn weg, het is een plek van vrede geworden. Toch lees je ook in de beschrijving van Johannes dat het nog niet echt het paradijs is. Dat lees je als het gaat weer over Maria. En Maria die Jezus ontmoet, eerst denkt ze nog dat is de tuinman. Later ziet ze dat het Jezus is. En als ze weet dat het Jezus is, dan grijpt ze hem bij de voeten vast en wil ze hem nooit meer loslaten. Ze wil altijd samen met Jezus blijven. Dat laat ze merken. En Jezus zegt, hou mij niet vast. En ga naar mijn broers en zussen. Met andere woorden, Maria moet weer weg uit de tuin, de harde wereld weer in. Om te getuigen van de opgestane Heer. Nee, de wereld is nog helemaal geen paradijs. In deze wereld zijn nog zoveel breuken, barsten en heerst soms de dood. Pas op Gods tijd zal alles weer veranderen in een paradijs. En dat is best moeilijk. Als wij hier met elkaar Pasen vieren en als wij U zij de glorie zingen zoals we dat aan het begin hebben gedaan. Misschien geeft dat wel een beetje het gevoel alsof je in het paradijs bent. Ja, Jezus is overwinnaar. Ja. En de kerk lijkt even in een paradijstuin te veranderen. En net als Maria zou je op de paasmorgen je aan de Heer Jezus willen vastgrijpen om hem nooit meer los te laten. Heer, ik wil vlakbij u zijn, in het paradijs bij u. En dan zegt Jezus tegen ons, hou mij niet vast. Ik heb het paradijs teruggebracht, maar jouw werkterrein, dat is de wereld. Ga de wereld in, naar de mensen die jou nodig hebben, de zieken, vluchtelingen, eenzamen, rouwenden, mensen die problemen hebben, ga daarheen. Hou mij niet vast. Dat zijn woorden die ons met beide benen op de grond zetten. In deze wereld vol wapengekletter, vol verraad, dit tranendal waarin we lijden aan onvolmaaktheid, daar leven wij en in die wereld getuigen wij van de opstanding van de Heer Jezus, dat Hij overwinnaar is. En op Gods tijd zal het weer echt een paradijstuin worden, deze wereld. En met dat perspectief houden wij het uit in een wereld waarin het leven gebroken is. Onze wortels liggen in de tuin van Eden. We zijn onderweg naar de paradijstuin. En als je de komende tijd misschien geniet van je eigen tuin, en misschien heb je een hele mooie tuin, misschien ook niet, of je geniet van de tuin van een ander, hè, wat een mooie nieuw leven komt er weer op, denk dan ook even, dit is een glimpje van het paradijs. En dat paradijs is werkelijkheid. Want Jezus is echt opgestaan. Amen. Ja, we zullen er danken en bidden samen. Vader in de hemel, dank u wel dat de Heer Jezus de tuin weer heeft teruggebracht. De tuin waarin we begonnen. Het paradijs. We werden eruit verdreven als mensen. Maar de Heer Jezus bracht de paradijstuin terug. De toegang naar het paradijs is weer open. We zijn er weer welkom. Als we hier op aarde het leven moeten loslaten, of als de Heer Jezus terugkomt, we zullen het paradijs weer binnengaan. Dank u wel, Heere God, voor die mooie boodschap. Wilt u ons daarmee bemoedigen? Juist ook als dit leven pijn doet, als het voor ons moeilijk is. Want hoe enthousiast we ook zingen over de opstanding en over Pasen, er is nog zoveel gebrokenheid in de wereld en soms in ons eigen leven. Of in het leven van mensen die we lief hebben. En sommige plekken in de wereld lijken meer op een hel dan op een paradijs. Heer, ontfermt u zich over ons en ontfermt u zich over de wereld. Laat uw koninkrijk komen. Herstel de tuin waarmee u ooit begon. En geef ook dat er soms al stukjes paradijs zichtbaar worden. Al is het nog onvolmaakt. En we bidden dan voor ieder van wie het leven zwaar is. Voor wie het paradijs zo heel ver weg is. Wees dan ook erbij. Met uw hulp, uw kracht en met de boodschap van hoop. Al lijkt die hoop soms misschien ver weg. Heer, ontfermt u zich over ieder, ja, voor wie het leven moeilijk is. We bidden u, geef dat we ook nu al met de Heer Jezus opstaan in een nieuwe manier van leven. Opstanding begint voor ons niet pas als we sterven of als de Heer Jezus terugkomt, dat begint nu al. Ook als wij breken met zonde, als we leven in liefde, ook dat is opstanding. En werk zo met uw geest in ons dat dat gebeurt bij ons. We willen u samen er nog voor danken dat Mathilde vandaag jarig is, 6 jaar wordt. Wat fijn dat ze dat mag vieren en ja, wilt u haar geven, ook samen met haar vader en moeder, dat ze een fijne verjaardag mogen hebben. Dank u wel dat u voor haar zorgde, wilt u voor haar blijven zorgen. We danken u met Emma Verbree dat ze haar verjaardag mag vieren op 15 april, 11 jaar mag worden. Ja, dank u wel dat u ook voor haar hebt gezorgd en wilt u dat ook blijven doen en geef haar ook een fijne verjaardag. Geeft u ons nog goede paasdagen met elkaar, ook als we genieten van de natuur om ons heen, de bloesems, alles wat alweer bloeit. En geef dat we dan ook kunnen denken aan het paradijs dat weer komt, waarnaar we onderweg zijn. We bidden het in Jezus' naam. Amen. Er wordt nu gecollecteerd en daarna zingen we nog Nu triomfeert de Zoon van God, liedboek 622, 1, 2 en 4. We mogen Gods zegen ontvangen. De genade van onze Heer Jezus Christus, de opgestane Heer, de liefde van God en de eenheid door de Heilige Geest is met u en jullie allemaal.